Het thema van morgen. Wie zou de afdwalingen verstaan? Afgelopen week is er op de conferentie in verschillende preken stilgestaan bij de oude en de nieuwe mens. Zelf mocht ik daar een serie over verzorgen. Mocht je de video's willen terugzien, dan kan dat. Op dit moment staan ze er al. Alleen voor zover ik weet, ik heb vanmorgen niet gecheckt, dus ondertussen zou het ook op de Nederlandse kunnen staan, maar ze staan op het Duitse YouTube-kanaal, Bibel Baptistengemeinde. Als je dan onder het tabblad live kijkt, dus niet onder het tabblad video's, maar onder het tabblad live kijkt, dan vind je daar de video's van de conferentie. Nou, hoogstwaarschijnlijk zullen die er binnenkort een keer overgezet worden naar het Nederlandse kanaal. Nou, ik ga vandaag nog een beetje op dat onderwerp, de oude en de nieuwe mens, door. En dat kan ook, ik bedoel, de onderwerpen die daar besproken zijn, zijn hier ook besproken. Dat gaan we doen. We hebben onder andere gezien dat je als kind van God, dat je een nieuw schepsel bent. 2 Korinthe 5 vers 17 spreekt daarover. Maar ondanks dat de Bijbel laat zien dat je als kind van God opnieuw geboren bent, ondanks dat je als kind van God, toen je tot geloof kwam, je oude mens gekruisigd hebt met de Heer Jezus, en je in nieuwheid des levens bent opgestaan, kom je in de brieven aan de gemeente tegen dat je als gelovige, dat de Heer je oproept als gelovige, de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Je vindt dat in Efeze 4 bijvoorbeeld vers 22 tot en met 24. Nou, dat heeft ermee te maken dat de Heer wil dat je je lichaam stelt tot, zoals Romeinen 12 vers 1 dat zegt, tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Als voorbeeld, Colossenzen 3 vers 8 en 9 noemen bijvoorbeeld, leg hoererij, leg lastering, leg vuilspreken, leg liegen, leg dat af. En dan zeggen Colossenzen 3 vers 12 en 13, doet barmhartigheid, doet goede tierheid, doet ootmoedigheid, doet zachtmoedigheid, doet langmoedigheid, doet de lijdzaamheid aan. En het heeft uiteindelijk te maken met wat Galaten 5 vers 25 zegt. Indien wij door de geest leven, als je wederom geboren bent, zo laat ons ook door de geest wandelen. Wandel dan ook door de geest. Leef ernaar. Nou, we zagen dat het te maken heeft met je wil. Heb je de wil om alles wat met die oude mens te maken heeft, heb je de wil om dat af te leggen? En heb je de wil om die nieuwe mens aan te doen? Zo ja, dan zal de Heer je helpen. Hij geeft dan bijvoorbeeld de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22. Nou, door Gods woord tot je te nemen, weet je wat de Heer vraagt om af te leggen. Door Gods woord tot je te nemen, weet je wat de Heer vraagt om aan te doen. En je mag dat bidden doen, je mag hem ook om kracht daarbij vragen. En ja, zelfs als kinderen van God, we zijn nog steeds niet volmaakt, we maken fouten. Nou, het mooie is, 1 Johannes 1 vers 9... Als je beseft dat je zondigt, bijvoorbeeld door het lezen van Gods woord, je komt iets tegen, dan mag je naar de Vader in de hemel gaan. Zeg je, Heere, vergeef. Ik beleid hierbij wat ik verkeerd gedaan heb. En dank u wel dat u het vergeeft, dat u alle ongerechtigheid wegdoet. 1 Johannes 1 vers 9. Nou, vandaag willen we dan zien hoe belangrijk het in dit alles is, dat je ook daadwerkelijk Gods woord hebt. De Heere God heeft zijn woorden voor zijn kinderen bewaard. En in het verleden hebben we, nou, best wel regelmatig daartoe ook Psalm 12 vers 7 en 8 gelezen, want daar vind je gewoon de belofte van de Heere God dat hij zijn woorden voor de mensen zou bewaren. Maar vanmorgen gaan we beginnen met Psalm 19. En dat willen we graag samen lezen. Psalm 19, een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon, en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einde deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is groot loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houdt uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. In vers 8 hebben we gelezen, de wet des Heere is volmaakt, bekerende de ziel, de getuigenis des Heere is gewis, de slechte wijsheid gevende. De psalmen werden geschreven in de periode van de wet. Dus lees je hier, de wet des Heren is volmaakt. Nou, vandaag de dag bezitten we het hele woord van God. En dit vers mag je best dan ook op dat hele woord van God betrekken, want de Heren heeft dat woord gegeven en de Heren heeft beloofd dat woord te bewaren. Dus zijn woord is volmaakt. En als je bijvoorbeeld 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 opzoekt, dan zie je daar staan dat dat woordje ook volmaakt toerust. Het rust je volmaakt toe. Die woorden van God verblijden je hart, verlichten je ogen, hebben we gelezen in Psalm 19 vers 9. En ook Psalm 19 vers 10 tot en met 12 kun je geestelijk op de gemeente toepassen. Psalm 19 vers 10 tot en met 12. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is groot loon. Gods woorden zijn dus meer waard dan goud. Ja, goud is aardse rijkdom. Terwijl het woord van God dat blijft. Als je leeft naar Gods woord. Als je die nieuwe mens aandoet. Dan mag je weten, en Colossens 3 vers 24 zegt dat. We hebben kort geleden in de gemeente bij stilgestaan, afgelopen week hebben we daarbij stilgestaan. Dan mag je weten dat de Heer je zal belonen voor de rechterstoel van Christus. Colossens 3 vers 24 zegt, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. En dan moet je dat natuurlijk in de context lezen, want de context laat dan zien, ja, als je doet wat de Heere zegt, als je je aan zijn woord houdt, dan mag je weten dat hij je zal belonen voor de rechterstoel van Christus. Nou, als je Gods woorden niet houdt, hè, om wat voor reden dan ook. Om wat voor reden dan ook. Sommigen geloven het niet. Sommigen willen het niet geloven. Sommigen zijn met gevoel bezig, noem maar op. Maar als je Gods woord niet houdt, als je daardoor ook geblokkeerd wordt om de nieuwe mens aan te doen, ja, dan ga je leven naar het vlees. En dan laat de schrift zien dat je niet beloond gaat worden, dat je schade gaat lijden. Je zult dan het kwade wegdragen met je, wat je met je lichaam gedaan hebt. Colossenzen 3 vers 25 spreekt daarover, 2 Korinthe 5 vers 10 spreekt daarover. En daarom zegt Psalm 19 vers 13, wie zou de afdwalingen verstaan, reinig mij van de verborgen afdwalingen. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Dus door Gods woord tot je te nemen. Ja, leer je de afdwalingen te verstaan. Doordat je die afdwalingen leert verstaan, weet je ook wat je belijden moet. Je weet dan wat je als zonde belijden moet. Je weet dan dus ook wat je af moet leggen, want Gods woord maakt dat duidelijk. Daardoor kan Gods woord je richtsnoer zijn in dit leven. Maar Gods woord leert ook wat je moet aandoen. Dat is die nieuwe mens. Dan zegt Psalm 19 vers 15. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Maar de grote vraag in dat alles is dan. Heb je ook echt Gods woord om de juiste keuze te maken? En die is wel belangrijk. Nou, we gaan daar niet heel diep op in hoe dat met de vertaling ontstaan is, maar heel kort als inleiding. Door de geschiedenis heen is een spoor aan te wijzen hoe Gods bewaarde woorden bij ons zijn gekomen. Via het plaatje Antiochië, daar zo van Jeruzalem naar Antiochië, is eigenlijk Gods woord over de wereld verspreid. En die woorden zijn terechtgekomen. Onder andere in onze Statenbijbel. Engels King James. King James 1611. Niet de nieuwe King James. Net zo goed als niet de herziene Statenvertaling. Het lijkt misschien wel. Maar dat is juist het subtiele ervan. Via Alexandrië. Dus niet via Antiochië. Maar via Alexandrië. Zijn vervalsingen de wereld ingegaan. Men is in Alexandrië de schrift gaan vermengen met filosofie. Nou, en de nieuwe vertalingen die vanaf omstreeks 1880 na Christus ontstaan zijn eigenlijk allemaal vervalsingen. Dat is gewoon het werk van de duivel, hè, die eigenlijk al vanaf het begin, Genesis 3 vers 1, vraagtekens zetten bij Gods woord. En dat doet hij nog steeds. Mensen aan twijfelen maken over de woorden van God. En waarom? Nou, te zorgen dat er mensen zijn die niet tot redding komen. Dat is één. Maar daar houdt het natuurlijk niet op. Hij wil verblinden, staat er in 2 Korinthe 4 vers 4. Dat is niet het enige. Het is ook zo dat gelovigen hun fundament kwijtraken in dat woord van God. Zodat gelovigen afvallen van het geloof. Nou, mocht je hier meer over willen weten, dan kun je onder andere de video God heeft zijn woord bewaard op ons BitChute of YouTube kanaal. Nakijken. Dat gaat verder in op Antiochië, op Alexandrië, de lijn van Bijbels die daaruit voortgekomen zijn. We gaan nog even verder met die filosofie. Van die filosofie zegt de Heere God, en dan bladeren we naar Colossense. Colossense 2 vers 8. Daar zegt de Heere van dat het je niet bij de Heer Jezus brengt, maar dat het je bij de wereld brengt. Colossense 2 vers 8. Daar staat geschreven, zie toe dat niemand u als een rover voeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Als je je lichaam niet stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, dan ga je vanuit je vlees leven. Net als de hele wereld eigenlijk doet. De tegenhanger dus, hè, wat er in Romeinen 12 vers 1 staat, je lichaam stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, de tegenhanger daarvan is het met de wereld meegaan. Oftewel, een wereld gelijkvormig worden. Dat blijkt wel uit Romeinen 12 vers 1, maar ook vers 2, als je dat erbij bekijkt. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dus dat zijn de twee tegenhangers. Je kunt je lichaam stellen tot de eer van God. Als je dat niet doet, ja, dan ga je wereld gelijkvormig worden. En de Heer roept juist op om dat niet te doen. De schriftkritiek, die door toevoegingen, weglatingen, aanpassingen tot uiting komt in de nieuwe vertalingen van 1880 na Christus, die maakt het veel lastiger om als christen tot eer van de Heere God te kunnen leven. En loon te behalen. Ze stimuleren namelijk zelfs je oude mens. En daar gaan we straks voorbeelden van zien. En het gevolg daarvan is, als het je oude mens stimuleert, dan blokkeert dat je ook om je nieuwe mens aan te doen. Dus die nieuwe vertalingen kunnen er wel toe leiden dat de christen, we gaan even vanuit dat het om een wedergeboren iemand gaat, die kan schade oplopen in de eeuwigheid. Nou, we gaan daar een aantal voorbeelden van bekijken. We hebben gezien hoe belangrijk het woord van God is. En dan bladeren we als eerste, alhoewel de tekst staat hierop. Als je het wilt checken of ik de tekst goed overgenomen heb, dat mag. Maar de teksten staan en we gaan misschien straks nog wel een andere tekst opzoeken. Maar in principe de teksten waar ik het echt over ga hebben, heb ik op een dia gezet. Zodat je even goed er ook naar kan kijken. Wat is er nou gebeurd met die tekst? Gods woord is belangrijk. Punt 1 om de Heer te leren kennen. Punt 2 om als christen de nieuwe mens aan te kunnen doen. Nou, Romeinen 10 vers 17 zegt: zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dat is Romeinen 10 vers 17. Dus daar staat dat het geloof komt door het horen van het woord van God. Nou, de NBV 21, dat is de nieuwste uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, die heeft van dat vers gemaakt, en ik citeer: dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Ik zal het nog een keertje voorlezen wat de NBV ervan gemaakt heeft. Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. De BGT, de Bijbel in gewone taal, die doet met net iets andere woorden, maar eigenlijk exact hetzelfde. Het is dezelfde type wijziging. Natuurlijk is de verkondiging van de Heer Jezus belangrijk. Maar die verkondiging moet wel gebaseerd zijn op de schriften. Het gaat namelijk om de Heer Jezus Christus van de schriften. En niet om een andere Jezus, bijvoorbeeld. En wat er nu gebeurd is, is dat daar waar we in de oude vertaling het belang van het woord van God zien, dat het geloof door het horen van het woord van God komt, dat is weg. Want er wordt alleen nog gewezen op de verkondiging van Christus. Dat is weggehaald. Dus de link naar het levengevende woord van God is weggehaald. Ik heb ook wel eens als voorbeeld de zogenaamde rode letterbijbels genoemd. Bijbels waarin men de woorden die dan door de Heer Jezus zelf gesproken zijn rood gemaakt heeft. Nou, dat is op zich niet gebonden aan nieuwe vertalingen, want er worden ook in het Engels King James uitgegeven waarin ze ook de woorden van de Heer Jezus rood gemaakt hebben. Maar het gaat me even om het principe wat daar gebeurt. Want op het moment dat je die woorden rood gaat maken, is het eigenlijk alsof die woorden, want die zouden dan, en sommige mensen brengen dat ook zo, maar dat zijn de woorden die echt letterlijk door de Heer Jezus gesproken zijn. Dus de rest is niet belangrijk? Ik bedoel, van de woorden die Paulus de gemeente gaf, in de brief aan de gemeente, daar staat bijvoorbeeld geschreven dat de Heer Jezus hem die woorden geopenbaard heeft. Galaten 1 vers 12 kun je dat vinden. En het zijn juist de brieven van Paulus waar beschreven staat hoe je in deze tijd tot redding kunt komen. Neem bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 9 en 10. Maar je snapt wel dat in de brieven van Paulus, daar kom je heel weinig rood tegen. Want dat zijn niet de woorden die, wij weten dat het door de Heer geopenbaard is. Dat kun je lezen. Maar men ziet dat niet als de woorden die letterlijk door de Heer Jezus gesproken zijn. Dus alles wat rood is, is vaak het koninkrijksevangelie. En dan denken mensen, dat is belangrijk. Terwijl we juist bij de brieven van Paulus moeten zijn. Het is een truc van de duivel om de focus van de boodschap die voor vandaag de dag belangrijk is, weg te nemen. Dat is het gevolg van een rode letterbijbel. Voor ons, als we de Heer Jezus Christus kennen, als je de Heer Jezus Christus kent, is het een truc om de focus bij de brieven van Paulus weg te nemen en op het koninkrijksevangelie te doen. Dat is fijn voor de charismatische beweging. Tekenen, wonderen. Terwijl de Heer in de brieven zegt dat we de laatste apostelen geweest zijn. En dat je je oude mens moet afleggen en je nieuwe mens moet aandoen. Dat is zo belangrijk voor ons, want als de Heer ons komt halen, komen we voor die rechterstoel te staan. maar die focus wordt met die rode letters weggehaald. Daarbij komt dat natuurlijk 2 Timotheus 3 vers 16 zegt, al de schrift is van God ingegeven, al de schrift, niet alleen die rode letters, al de schrift. Je snapt dat wel, ik ben niet zo fan van die rode letterbijbel. En ik denk dat dat een bijbels gebaseerde reden heeft. Maar dan komt het, hè, dus eigenlijk wordt de focus bij het woord van God weggehaald en wordt bij de verkondiging gebracht, gezet. Als het over de woorden van God gaat, gaat het over die bewaarde woorden en de verkondiging moet op basis hiervan zijn. Maar men werkt erg toe in heel veel kringen naar, het gaat om de boodschap. Het gaat om de boodschap. Maar ja, een boodschap kun je op verschillende manieren invullen. Nee, wij baseren onze boodschap, want natuurlijk brengen wij ook een boodschap, maar het moet gebaseerd zijn op dit. Nou, dat is weggehaald. Maar ook hoe je met die Bijbel omgaat, wordt weggehaald uit de nieuwe vertalingen. Volgende dia. 2 Timotheus 2 vers 15. Daar staat in de Statenbijbel geschreven, 2 Timotheus 2 vers 15. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat is wat in de Statenbijbel staat. Als je dat in zijn geheel leest, dan zie je dus dat de Heere vraagt om een arbeider te zijn in zijn woord. Als je dat vers leest, dat is niet een moeilijke conclusie om die te trekken. Je moet een arbeider zijn in zijn woord. Wees met zijn woord bezig, bestudeer zijn woord. Maar laten we dat vers eens lezen zoals de NBV 21 dat weergeeft. Nou, de NBV 21 heeft ervan gemaakt, span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. De BGT doet het ongeveer hetzelfde. Doe je best om een betrouwbaar dienaar van God te zijn. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor je werk. Vertel altijd eerlijk over de waarheid. Wat zie je in die verse gebeuren? Wij weten natuurlijk dat de waarheid, dat het woord van God is. Gods woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid, zegt Johannes 17, vers 17. Dus schrift met schrift vergelijkend zou je tot die conclusie kunnen komen. Maar voor iemand die die nieuwe vertaling leest, is gewoon weg dat het om het woord der waarheid gaat, want dat staat er niet meer. Het is weg. Ze hebben het gewoon weggehaald. Want uiteindelijk hoeft natuurlijk vertel de waarheid niet per definitie over het woord van God te gaan. Dat kan ook zijn, lieg niet. Dus de link met het woord van God is weg. Nou, als je dan verder naar die tekst gaat kijken, dan zie je dat het weg is dat je een arbeider in dat woord moet zijn. Dat is ook weg. En als je dan nog beter kijkt, dan zie je ook dat weg is dat dat woord recht gesneden moet worden. Oftewel, het woord moet verdelen, recht moet snijden. Is er uit weg. Zit niet meer erin, in de nieuwe vertalingen. Dat zijn 3 hele essentiële dingen, die gewoon in 1 tekst voetsie zijn, in de nieuwe vertalingen. Hoe kun je niet beschaamd voor de Heer God komen te staan als je zijn woorden niet bestudeert? Als je zijn woorden niet tot je neemt, dat wordt heel lastig. En dat blijkt wel, want de nieuwe vertalingen leiden je langzaam van een leven met de Heer weg. En zoals gezegd, het stimuleert zelfs je oude mens. Nou gaan we naar voorbeelden die echt heel direct daarmee te maken hebben. En het eerste is Romeinen 13 vers 9. In Romeinen 13 vers 9 staat, want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit, gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Dat is wat daar geschreven staat. Nou, in de MBV 21 staat daar. Lees maar mee in de Statenbijbel. En kijk maar, ja, ik heb natuurlijk al rood gemaakt, hè. Je ziet het zo wel wat de weg is. Een vals getuigenis geven staat er niet meer tussen. De MBV 21 zegt, want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, stil niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Het gij zult geen valse getuigenis geven is weg. En de BGT, de Bijbel in gewone taal. Door mij omgedoopt tot de bijzonder giftige tekst. Die doet precies hetzelfde. Nou, een vals getuigenis geven is een vorm van liegen. Wat zegt de Heer over de oude mens? Dat moet je afleggen, hè? Colossense 3 vers 9 zegt, liegt niet tegen elkander. Liegt niet tegen elkander. Dus waarom wordt dat uit Romeinen 13 vers 9 weggelaten? Ja, weliswaar staat er, ik weet het, deze en alle andere geboden. Het staat er wel, in die zin. Maar het feit is dat als je dit schriftgedeelte leest in de MBV 21 of de BGT, dat je dan op dat moment niet leest, gij zult geen valse getuigenis geven. Je leest het gewoon niet. Dus je neemt het niet in je op. Je krijgt het niet onder ogen. En dan terwijl dat gebod ook in het Nieuwe Testament noodzakelijk is om je oude mens af te leren leggen. En dat is niet het enige voorbeeld. Volgende, 1 Thessalonicenzen 5 vers 22. 1 Thessalonicenzen 5 vers 22. In de Statenbijbel staat er in 1 Thessalonicenzen 5 vers 22. Onthoud u van alle schijn des kwaads. In de MBV 21 is daarvan gemaakt en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. En de BGT zegt, en houd je niet bezig met het slechte. Nou, het mag duidelijk zijn dat de Heer niet wil dat je het kwade doet, dat je het slechte doet. Maar de Heer geeft dus aan dat je dingen zelfs niet moet doen, als het ook maar een schijn van kwaad heeft. Dus de handeling op zich hoeft niet kwaad te zijn, maar als het toch de schijn van kwaad heeft, doe dan niet. Nou, een heel mooi voorbeeld vind je in Romeinen 14. Heel Romeinen overigens hoor, maar we halen even Romeinen 14 vers 21 uit. Waar we lezen over het eten of niet eten van vlees. Nou, Romeinen 14 vers 21 zegt, het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Als christen ben je vrij eigenlijk om alles te eten. Bijna alles, hè. Er zijn hele enkele uitzonderingen, maar dat staat niet in vergelijk met de wetten die de Joden vroeger onder de wet hadden. Maar in 1 Timotheüs 4 vers 4 kun je dat vinden. Dat alles schepsel Gods is goed om te nemen, staat er in 1 Timotheüs 4 vers 4. Maar als dus een broeder of zuster in de overtuiging is dat je dat niet moet doen, dan zegt de Heer dus, doe dat dan ook niet. In vers 20 staat dan, verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Nou, en dat kun je op veel meer dingen, als het eten van vlees en het houden van speciale dagen, toepassen. Nou, nieuwe vertalingen laten dat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 22 niet meer zien. Dat is weg. Nou, als dus het schijn van kwaad geven, als dat in Gods ogen zonde is. God zegt, dat moet je niet doen. Als je het wel gaat doen, is dat zonde. Het niet het onthouden, maar schijn des kwaads geven, als dat zonde is. Terwijl God zegt, onthoud je daarvan. Dan is het dus zonde als je wel schijn des kwaads zo'n situatie uitlokt. Dat betekent dus dat je dat in nieuwe vertalingen niet meer voor gewaarschuwd wordt. Dan word je gewoon niet meer voor gewaarschuwd. Je wordt niet op die zonde gewezen. Dus een nieuwe vertaling laat je op dat vlak gewoon zondigen. Volgende voorbeeld. Spreuken. Spreuken 26 vers 22. Spreuken 26 vers 22. In dat vers zegt Gods woord, staat de Bijbel. De woorden des oorblazers zijn als dergenen die geslagen zijn en die dalen in het binnenste des buiks. De NBV 21 heeft ervan gemaakt, de woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen die makkelijk in de maag verdwijnen. En de BGT doet hetzelfde. Nou, Jacobus 3 vers 8 zegt dat de tong is vol dodelijk vernijn. Dus je kunt met de tong heel veel schade aanrichten. Tegenover ongelovigen, maar ook tegenover gelovigen. Zeker ook tegenover broeders en zusters, hè, die bijvoorbeeld nog niet sterk in de geestelijke schoenen staan. Dus spreuken geeft dus aan dat je met je woorden door te roddelen pijn kunt doen. Want staat daar als degene die geslagen zijn. Je kunt met woorden kun je slaan, dat doet pijn. Weliswaar geeft het vers in de nieuwe vertaling aan dat roddelen makkelijk gaat. Maar door het lekkernijen te noemen, is de pijn is eruit gehaald. En het geeft zelfs dus de vergelijking met een lekkernij. Nou ja, weet je, ja, een lekkernij is voor het vlees lekker. Dus ja, oké, dat is lekker. Maar God waarschuwt, het doet pijn. En als het over het vlees gaat, zegt de Heer, leg het af. Nou, dat het pijn doet, is dus verdwenen. Dat mag duidelijk zijn. Dan hebben we nog weer een voorbeeld in 1 Korinthe 6. Vers 18. 1 Korinthe 6 vers 18 zegt in het woord van God, vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Als je in de Bijbel op zoek gaat naar wat hoererij betekent, dan zie je dat het om seksuele relatie gaat, ja, hoererijrelaties, ja, die niet voldoen aan wat de Heere God over een huwelijk noemt. He, daar waar iemand één vlees wordt met iemand, terwijl het niet de bedoeling is om bij elkaar te blijven, je blijft elkaar niet aankleven, dan is dat hoererij. En dat kan plaatsvinden voor het huwelijk, maar ook in het huwelijk. En het gevolg van het elkaar niet willen aankleven, zoals de Bijbel dat zo mooi noemt, is dat het elke keer met een ander gebeurt. Nou. Wat ook niet aan een Bijbels huwelijk voldoet, is natuurlijk wanneer mensen van hetzelfde geslacht met seksualiteit bezig gaan. Ja, alles wat buiten de relatie van trouw, van een huwelijk omgaat, is voor de Heere hoererij. Nou, teksten die je daarbij kunt opzoeken zijn Deuteronomium 22 vers 20 en 21, 1 Korinthe 6 vers 13 tot en met 18 en Ezechiël 16 vers 15. En ik zeg niet dat dat een uitputtend lijstje is, maar dat zijn in ieder geval enkele versen die je daarover laten nadenken. En de Heere zegt dus, 1 Korinthe 6 vers 18, vlucht daarvan. Nou, kijk dan wat de NBV 21 daarover zegt. Of niet daarover, wat ze daarvan gemaakt hebben. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Hoererij is dus vervangen door ontucht. Nou, ontucht kom je ook in de Statenbijbel tegen. Maar dan heeft het met name met sodomie en allerlei extreme vormen van seksuele perversie te maken. Dan kun je teksten bij opzoeken, Leviticus 20 vers 16, Colossense 3 vers 5, Romeinen 1 vers 26 en 27 en Efeze 4 vers 19. Terwijl het bij hoererij om alle vormen van seksualiteit buiten het Bijbels huwelijk gaat. Dus zie je hoe de vertaling eigenlijk aangepast wordt aan een vrijere. Het een is de extreme vormen en het ander zegt gewoon alle vormen buiten het huwelijk. Dus de vertaling wordt aangepast aan een vrijere seksuele moraal die in de maatschappij heerst. Daarnaast is het gevaar van het woordje ontucht in de tekst van 1 Korinthe 6 vers 18 in de NBV 21, dat men dat cultuurgebonden gaat lezen. En dan gaat het al gauw om, want wat is ontucht in onze dagen, dan gaat het al gauw om de heersende moraal, om wettelijk strafbare daden en om dingen die tegen iemands wil ingaan. En weet je, op dat moment kan de aangepaste tekst in de NBV 21 kan alles goed praten wat de Heer een gruwel is, als je het er maar samen over eens bent. Dat is de essentie. Zie je wat er gebeurt? NBV 21. Laten we naar Deuteronomium 23, alhoewel de tekst komt hier ook op te staan, geloof ik. Ja, de tekst staat hier ook op. Deuteronomium 23 vers 17. En Romeinen 1 vers 29 zijn twee voorbeelden waar dat woordje hoererij zowel in de NBV 21 als de BGT overigens ook gewoon eruit gehaald is. Het is vervangen of door ontucht of het komt zelfs niet eens meer voor. Ook dat kom je tegen en Deuteronomium 23 vers 17 is daar een voorbeeld van. In de Statenbijbel staat er in Deuteronomium 23 vers 17 er zal geen hoer zijn onder de dochteren Israëls. Er zal geen schandjongen zijn onder de zonen Israëls. Nou, in de NBV 21 staat daar, ik heb erachter gezet ander versnummer, 18. Dan moet je niet denken, oh, maar dat is logisch dat er wat anders staat. Als je naar de context gaat kijken, dan weet je dat wat hier vers 17 is, moet daar staan. Soms zijn er verschillen in versnummering, in de vertalingen. Nou, hè, dus in de Statenbijbel staat er zal geen hoer zijn en onder de dochteren Israëls. En er zal geen schandjongen zijn onder de zonen Israëls. Staat er in de NBV 21, geen enkele Israëlitische vrouw of man mag zich wijden aan een afgod. Hoer en schandjongen zijn gewoon verdwenen. Weg. Uit het vers. Men heeft klaarblijkelijk op de een of andere moeite, en het kan zijn dat het op een andere plek nog wel staat, maar je ziet dat het op verschillende plekken gewoon weggehaald wordt. Klaarblijkelijk heeft men moeite met hoe de Heere God daarnaar kijkt. He, met de afkeer die de Heere God daarvan heeft. Want de Heere God spreekt op diverse plaatsen over een gruwel. En de waarschuwing die de Heere daartegen geeft. Dus zie je hoe men wereldgelijkvormigheid in de tekst van de nieuwe vertalingen brengt. Heeft gebracht. Mensen worden niet meer of in mindere mate gewaarschuwd tegen de zonde van hoererij. En het wordt mensen dus eigenlijk moeilijk gemaakt om, als ze tot eer van de Heere willen leven, om een oude mens af te leggen. En tegelijkertijd dus om de nieuwe mensen aan te doen. Nou, dan nog een laatste voorbeeld. En dat betreft het woordje trots. Als je in de Bijbel gaat zoeken naar het woordje trots, dan kom je altijd op een negatieve betekenis. Omdat trots te maken heeft met het vlees. Met de oude mens. We zoeken Spreuken 21 vers 4 op. En in Spreuken 21 vers 4 staat geschreven, hoogheid der ogen en trotsheid des harten en de ploeging der goddelozen zijn zonde. Trotsheid is zonde in Gods ogen. Ander vers, Psalm 101 vers 5. Aantal bladzijden terug, Psalm 101 vers 5. Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt, die zal ik verdelgen, die hoog van ogen is en trots van hart, die zal ik niet vermogen, zegt de Heere God daar. Trotsheid is hoogmoed. En dan zegt de Heere in Jacobus 4 vers 16, Jacobus 4 vers 16, maar nu roemt gij in uw hoogmoed, alle zodanige roem is boos. Dus, leg dat af. Nou, dan komt het bijzondere, ja eigenlijk ook niet, want we weten ondertussen wel hoe de schriftkritiek werkt. Maar we hebben dat heel vaak gezien over allerlei leerstellige dingen. De naam van de Heer Jezus, de rechterstoel van Christus, allemaal dat soort onderwerpen. Maar hier zie je dus dat dat gewoon heel praktisch met alle dingen van hoe je als christen leeft. Hoe dat ook zijn weerslag krijgt. In de MBV 21 waarschuwt de tekst van die nieuwe vertaling in Spreuken 21 vers 4 en Psalm 101 vers 5 ook tegen hoogmoed en trots. En toch lees je dan in de NBV 21 in Romeinen 15 vers 17 dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God. Dank ik aan Christus Jezus. Ja, hè? Dat staat er. Dat ik trots kan zijn. Wat hebben we over trots gelezen? Dat ik trots kan zijn, staat er dan in de MBV. Filippenzen 2 vers 16, ik heb die niet op de dia gezet, maar ik citeer even. In de MBV 21, Filippenzen 2 vers 16. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Dus we leven voor de Heer, zodat we straks trots kunnen zijn, volgens de MBV 21. En dat gebeurt op veel meer plaatsen. Je kunt 2 Korinthe 9 vers 3 opzoeken, Galaten 6 vers 4, 2 Thessalonicenzen 1 vers 4, Jacobus 1 vers 9. Kom je allemaal het woordje trots tegen in de MBV 21. En de BGT, Bijbel in Gewoontaal, doet precies hetzelfde. Heeft ook dat woordje trots. Nou, ga je die teksten in de Statenbijbel opzoeken, dan staat daar het woordje roemen. En ik heb als voorbeeld Romeinen 15 vers 17 op de dia gezet. In NBV stond dat ik trots kan zijn om mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Wat staat er in de Statenbijbel? Zo heb ik dan roem in Christus Jezus, in die dingen die God aangaan. Dat is heel wat anders. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus. Het woordje roemen, trots komt alleen negatief voor. Als je het woordje roemen gaat opzoeken in de Statenbijbel, dan zie je dat dat zowel positief gebruikt wordt als negatief. Positief in de zin van roemen in de Heere en negatief in de zin van roemen in je vlees. Nou, wil je een voorbeeld van een tekst zien dat je ook kunt roemen in je vlees, dan kun je in Galaten 6 vers 13 kijken. Dan kun je dat vinden. Nou, daar waar het er niet direct bij staat, als er bijvoorbeeld roemen gezegd wordt, of het in de Heere of in het vlees is, maar de betekenis positief is, kun je dus aannemen, bijbels gezien, dat het om roemen in de Heere gaat. Eigenlijk zoals Romeinen 15 vers 17 laat zien, en zoals bijvoorbeeld, en dat vers zullen we even opzoeken, 1 Korinthe 1 vers 31 zegt. Dat is een opdracht wat er in 1 Korinthe 1 vers 31 staat. 1 Korinthe 1 vers 31. Daar staat geschreven: opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heere. Dat is de opdracht die de Heer God geeft. Trots zijn is zondig, het hoort bij het vlees, hoort bij de oude mens, maar je kunt wel dankbaar zijn of je verheugen in de Heere. Nou, gelovigen leren dus, als ze de nieuwe vertalingen lezen, ondanks weliswaar de waarschuwing die er nog te vinden is in het Oude Testament, leren ze door het lezen van de tekst van de nieuwe vertalingen, dat trots zijn normaal is. Ze leren eigenlijk gewoon trots zijn door de Bijbeltekst. Ja, sorry, het is eigenlijk geen Bijbeltekst meer, maar door die tekst van die nieuwe vertaling leren ze trots te zijn. Paulus deed het toch ook? Die was ook trots. Ik ben trots. En als ik straks voor Christus sta, dan ga ik door met trots zijn. Dus zie je dat daarmee gestimuleerd wordt om gewoon in je oude mens te leven? Een voorbeeldje. Als prediker gebeurt het soms dat er mensen bij je komen en dan zeggen ze: wat een goede preek. Fijne boodschap. En soms is er een boodschap dat meerdere malen gebeurt. Weet je dat je dan heel erg voorzichtig moet zijn als prediker? Want er is heel gauw gedacht: oh, dan heb ik dat goed gedaan. Heb ik dat goed gedaan. Aha, dat klinkt als trots. En daarom is het eigenlijk heel goed om aan te leren, als dat zo gezegd wordt, dat je zegt, ja, dank aan de Heere. De Heere heeft het zo geleid dat die boodschap geklonken heeft, want je hebt ervoor gebeden. De Heere heeft het gegeven, waardoor, nou, blijkbaar die boodschap voor mensen een bemoediging waren. Prijs de Heere, dank de Heere. Dat is dus het verschil. Nou, als je het dan hebt over het afleggen van het oude, het aandoen van het nieuwe, als zo'n gedachte in je hoofd komt, dan moet je dat niet laten rusten totdat je vanavond bijvoorbeeld in je stille tijd, of zelfs tot de volgende dag 's ochtends als je de dag begint in je stille tijd, nog even moet herinneren wat is er allemaal weer fout gegaan. Nee, op het moment dat dat gebeurt, zeg je in je gedachte, Heere God, u heeft die gedachte binnen zien komen. Wilt u mij reinigen en heiligen? En de Heere doet het weg. Dan ben je alert op het feit dat je het oude aflegt. Heb je die gedachte afgewezen en zeg je ja met dank aan de Heere. Dat is dus het afleggen van het oude, dat is het aandoen van het nieuwe. Ik heb een voorbeeld voor een prediker gegeven, maar trotsheid kan bij heel veel dingen komen kijken. Het woord van God reinigt. Johannes 15 vers 3. Johannes 15 vers 3 zegt. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Ander bekend vers, Efeze 5 vers 26. Efeze 5 vers 26. Het gedeelte wat over het huwelijk gaat, vergelijking met de Heer Jezus en zijn gemeente. En dan staat er in vers 26, opdat hij haar heilige zou haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Het woord reinigt. Maar wat als men niet de opdracht krijgt om Gods woord te bestuderen? En wat als de zonde Gods woord uitvertaald zijn, om het maar even zo te noemen, hè? Eruit vertaald zijn? We hebben in Psalm 19 vers 13 gelezen, wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Hoe kun je de afdwalingen verstaan als ze niet meer in datgene wat een Bijbel genoemd wordt staan? Hoe kun je dan gereinigd worden? Dat is onmogelijk. Maar dan kun je dus ook niet reinigen in de zin dat je zegt, Heere God, vergeef mij, want je weet niet dat het fout is. Het wordt je niet meer geleerd. Nou, in de nieuwe vertaling is de opdracht om een arbeider in het woord van God te zijn weg. Diverse zonden zijn ja, wegvertaald uit de vertaling. We hebben duidelijk gezien. Dat betekent dat de gelovige die een nieuwe vertaling gebruikt, de oude mens moeilijk kan afleggen. In het vlees blijft leven, daardoor de Heilige Geest bedroeft en de nieuwe mens niet aandoet. En dat leidt dan weer dat de kans ja, toch wel groot wordt dat je voor de rechterstoel van Christus schade zult lijden. Maar als je dan naar vandaag de dag kijkt, dan snap je ook waarom zoveel christenen zo wereldgelijkvormig leven. Dat heeft met die dingen te maken. Kijk maar in de laatste dagen, 2 Timotheus 3 vers 2 tot en met 5. 2 Timotheus 3 vers 2 tot en met 5. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, trots dus, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, we hebben het over de hoerij gehad, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, dat is ook een vorm van trots, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, een hebbende, een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelver verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Ja, dus ze zullen onder andere hoovaardig zijn, trots zijn, zullen onder andere de welluste lief hebben. Hè? Niet de hoerij meer afwijzen, nee, ze hebben het zelfs uit de vertaling grotendeels geschrapt. Als waarschuwing om je daar niet mee bezig te houden. Dus zie je hoe de nieuwe vertalingen aangepast zijn aan de mensen van de laatste dagen. De nieuwe vertalingen leiden dus tot vleeselijke christenen. Christenen die wereldgelijkvormig zijn, dat mag duidelijk zijn. Nou, wil je als gelovige je lichaam stellen tot een levende, heilige en godenwelbehagelijke offerande, Romeinen 12 vers 1, wil je weten hoe je de oude mens moet afleggen en hoe je de nieuwe mens moet aandoen, wil je weten welke zonde je daartoe moet belijden, dan moet je gewoon bij Gods woorden blijven. En dan moet je in Nederland dus gewoon de Statenbijbel lezen. Amen.